In Israël begroeten we elkaar met de groet Shabbat Shalom. Doe ik deze morgen ook maar Shabbat Shalom. Shabbat is rust en Shalom is vrede. Nou, als u het nieuws een beetje volgt, dan weet u dat als het gaat over Israël, het Midden-Oosten, er nog niet veel rust is en er ook nog niet veel Shalom is. Een week voordat we naar Nederland toe kwamen, een aantal weken geleden, hebben we nog driemaal in de schuilkelder gezeten. Dus de rust is nog steeds niet in Israël en ook de shalom daar niet. En toch mogen we weten dat we rust hebben ontvangen en shalom hebben ontvangen in de Messias van Israël, onze Here en onze Heiland. Ik weet dat Miel op dit moment bezig is met een prekenserie uit het boek Openbaring, waarin gesproken wordt over de verschillende gemeenten die er zijn. Het is zo mooi om te zien dat in hoofdstuk 1 staat over de Heer Jezus dat hij wandelt te midden van de gouden kandelaren. Dingen die we niet vaak beseffen, maar te beseffen dat ook de Heer Jezus vandaag wandelt te midden van de gouden kandelaren. En wat is de gouden kandelaar? Dat is de gemeente van hem, de gemeente van God. Dus we mogen daarom ook weten dat ook de Heer Jezus deze morgen in ons midden is. En dat geeft ons inderdaad rust en vrede. De apostel Paulus schrijft in een van zijn brieven dat zij, de gemeente van Thessaloniki, het woord van God hadden ontvangen met blijdschap. En dat ze dat woord niet alleen hadden ontvangen, maar dat woord ook verder hadden verspreid. Wel, ik mag zeggen dat dat ook voor u geldt deze morgen. En voor ons, dat we met blijdschap het woord van God hebben ontvangen in ons leven. Maar dat we dat woord ook verder verspreiden. En daarom is het voor ons ook een heel groot voorrecht voor Esther en mij om hier vanmorgen te zijn. Omdat u ook ons ondersteunt om dat woord verder te verspreiden, ook onder Israël. En daar willen we u aan het begin van deze preek van harte voor danken, voor uw gebeden en voor uw financieel support. En dat maakt dat we ons werk in Israël ook namens u kunnen doen. En ja, de verspreiding van dat woord van God, daar gaat het toch uiteindelijk om. En hoe staat het ook weer op uw website? Jezus vinden, Jezus volgen en Jezus verkondigen. Zijn woord verkondigen, zijn woord verspreiden, zijn woord doorgang doen hebben in deze wereld. Het feit dat de schepper van de hemel en aarde ons zijn gedachten bekend maakt. Ja, ook dat is weer iets wat zo vanzelfsprekend is soms voor ons. Maar hij die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die had ons zo lief dat hij ons zijn gedachten, zijn woorden heeft gegeven, heeft geschonken. We hebben net het verhaaltje gehoord. En David zegt het ook. Uw woord is mij meer waard dan al het zilver en al het goud op deze aarde. David zegt, hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Hij zegt, het opengaan van uw woorden verspreidt licht. En de schepper van de hemel en aarde, hij geeft ons zijn woord. En dat woord dat schenkt licht in ons leven. En daarom wil ik ook vanmorgen dat woord van God met u openen. We willen dat samen doen in het boek Jeremia, Jeremia 31. Jeremia 31, vanaf vers 31. Jeremia 31, vanaf vers 31. In Jeremia 31, vers 31 lezen we, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Zo spreekt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht. Die de zee opzweeft, zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heere, van de Hanan El Toren tot aan de hoekpoort. En dat het medelijnd nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Garef, en zal afbuigen naar Goa. Heel het dal met de dode lichamen en de as, en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de Heere zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggedrukt of afgebroken. Tot zover. Dit gedeelte begint met de woorden, zo spreekt de Heere. En in dit Bijbelgedeelte komt die uitdrukking, zo spreekt de Heere, een zevental keer voor. Het woordje hier wat gebruikt wordt voor spreken, dat is niet het gewone woordje in het Hebreeuws, maar een woordje wat aangeeft een hele belangrijke mededeling. Een mededeling vanaf de troon. Als iemand een troonrede geeft, een koning een troonrede geeft, dan wordt hier dat woordje gebruikt, Naum Keter, dat is een troonrede. Hier gaat het dus over een mededeling van de koning der koningen en de Heere der Heeren. God spreekt met gezag als het gaat over ons persoonlijk leven. Met gezag over hoe het er met ons voor stond. Paulus zegt dat we vroeger waren dood in misdaden en zonde. We waren zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar Gods woord werpt ook licht op hem, op de Messias van Israël, die het licht en het leven is. Werpt ook licht op hoe wij weer in een herstelde relatie met de God van de hemel en aarde konden komen. En dat werpt, daarom werpt het woord van God ook licht op wie de heiland, wie de Heer Jezus voor u en voor mij is. En weet u, dan gaan die woorden van de Heer Jezus ontraken. Hij zegt, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Hij zegt, ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. En wanneer ik die plaats bereid heb, zo zal ik terugkomen. En dan zal ik komen om jullie op te halen, zodat ook jullie daar mogen zijn waar ik ben. Maar weet u, in de Bijbel gaat het niet alleen over u en over mij persoonlijk. Dat ook. Maar we moeten er eens op letten, wie of wat is het eerste adres in dit Bijbelgedeelte? Vers 31 en vers 27, daar wordt gesproken over het huis van Israël en het huis van Juda. Weet u, als het gaat over het gezag van het woord van God, dan spreekt de Bijbel ook met gezag over de toekomst van het volk en van het land Israël. Ik weet dat Israël komt er niet zo heel goed af deze dagen bij heel veel mensen. Ik weet ook niet met wat voor gedachten u gekomen bent. We nemen allemaal de dingen mee die we zien op televisie, die we horen op de radio, die we lezen in de krant. Maar weet u, het is zo belangrijk dat onze leidraad niet is dat wat we zien op de televisie. Of dat wat we horen op de radio. En natuurlijk, wij steken ons hoofd niet in het zand. Maar onze leidraad moet altijd weer zijn het betrouwbare woord van God. En daarom is het zo goed om elke zondag bij elkaar te komen. Om samen het woord van God te openen. En te luisteren naar dat wat God ons te zeggen heeft. En daarom nogmaals, het betreft hier niet zomaar een spreken. Maar het is een hemels decreet. Iets wat God zal uit gaan voeren. En dat blijkt ook uit vers 28. Als we even teruggaan, daar staat... Dan zal ik ten aanzien van hen waken om te bouwen en te planten. Even over dat woordje waken. In hoofdstuk 1, daar vraagt de Heere God aan Jeremia, wat zie je daar, Jeremia? En zegt Jeremia, ik zie een amandeltwijg, ik zie een amandelboom. En zegt God, zo zal ik waken over mijn woord om dat uit te voeren. Wel, in de vertalingen zie je dat niet zo goed. Maar het is heel opvallend dat in het Hebreeuws het woordje uitvoeren en het woordje amandelboom is eenzelfde stam. Shaked en shakat. En de amandelboom, de amandeltwijg, is een hele bijzondere boom. Het is namelijk de boom die het eerste begint te bloeien in het voorjaar. Men zegt, zelfs voordat de bladeren gaan uitlopen, begint deze boom al te bloeien. En daarom wordt deze boom in het Hebreeuws ook de wakkere of de waakzame genoemd. God waakt over zijn woord om dat uit te voeren. Psalm 121, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. We kunnen toch blij zijn dat God waakt over zijn woord om dat uit te voeren. Een oude psalm zegt, psalm 138, wij zongen ze vroeger wel in de gemeente, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ja, soms is het leven een tranendal. Ik ken u niet allemaal persoonlijk. Maar toch, broeders en zusters, we zijn onderweg naar die machtige tijd waarin God al onze tranen van onze ogen zal afwissen. Naar die stad waar geen zonde, geen dood, geen rouw meer is. Wij reizen naar die stad waar Christus het licht zal zijn, zegt een lied. Om eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust en God zelf is zijn loon. God spreekt, God belooft en God houdt zijn belofte. Maar nogmaals, in dit gedeelte gaat het in de eerste plaats over Israël en over Juda. Het staat hier dat God een nieuw verbond zal sluiten met Israël. Als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat God een aantal geboden heeft gesloten. Verbond met Noach, met Abraham, met Noach. En hier wordt gesproken over een verbond wat God sluit of sluiten zal met het hele volk. Vers 32, de Heere greep Israël bij de hand. Hij leidde hen uit Egypte en sloot bij de Sinaï een verbond. En staat er in vers 32 dat Israël zijn vrouw werd. Of er staat, hoewel ik hen trouwde, in de Statenvertaling. In de andere vertaling staat, hoewel ik heer over hen ben. Dat kan alle twee. Soms wordt er bij ons aangebeld in die woning in Israël. En dan doet Esther de deur open en dan vraagt er iemand, is je Baal thuis? Is je Baal thuis? Betekent, is je man thuis? Of is je heer thuis, of is je Dus in het Hebreeuws is dat hetzelfde woordje. Wel, daar aan de Sinaï, daar sloot God een verbond met Israël, een huwelijksverbond. En Deuteronomium 14 zegt dat de Heere u, Israël, uit alle volken heeft uitverkoren om voor hem een volk te zijn. En u kent misschien de bekende tekst waarin God zegt dat Israël de oogappel van God is. Wie Gods volk, wie Israël schade berokkent, krijgt vroeg of laat met God zelf te maken. Betekent niet dat we daarom geen kritiek op Israël mogen hebben. Soms heb ik kritiek op mijn lieve vrouw. Zitten we in de auto en dan zeg ik haar soms ongezouten de waarheid. Of zij mij. Soms terecht, soms onterecht. En dat doen wij omdat wij getrouwd zijn met elkaar. Maar wee je gebeente, als er iemand van buiten komt die uitbegint te waren tegen mijn vrouw, dan krijgt u echt met mij te maken. Wel, zo is het ook met de verhouding tussen God en Israël. God sloot dus met Israël een huwelijksverbond. En u weet, in een verbond zijn tenminste twee partijen. En aan de voet van de Sinaï, daar waren die twee partijen. Daar was God en aan de andere kant was daar Mozes. En het volk was als het ware in Mozes in gebed. En dan leest Mozes het huwelijkscontract voor aan het volk Israël. En dan vraagt hij namens de Heere God, als het ware aan Israël, wat is daarop jullie antwoord? En dan lezen we die woorden, dat ze zeggen, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en wij zullen daarnaar horen. Met andere woorden, wij zullen trouw blijven aan onze trouwbelofte en we zullen geen andere goden achterna lopen. Maar weet wellicht wat er niet snel daarna gebeurde met Israël. Ze begonnen met het bouwen van het gouden kalf. En daarom riep de Heer ook later uit, o Efraïm, wat zal ik u aandoen, Juda? Immers uw liefde is als een morgendauw die zomaar verdwijnt. Als een dauw die in de vroegte vergaat. Hoe snel hebben jullie mijn verbond vergeten, zegt de Heer. Dus je nagaat een prachtig bijbelgedeelte in Ezechiël 16. U moet dat thuis maar eens lezen. Daar zegt de Heere God tegen Israël, jullie lagen aan de kant van de weg. Er was niemand die naar jullie omkeek. Maar ik kwam voorbij, zegt de Heere God, en ik kreeg medelijden met jullie. Ik pakte je op, ik waste je. Ik maakte je schoon, ik spreidde mijn vleugels over je uit. Ik zalfde je met olie. Ik gaf je kleurrijke, geborduurde kleren. Ik deed armbanden om je polsen. Ik gaf je een ketting om je nek. En zo werd u voor mij de allermooiste vrouw van de hele wereld. Dat geldt trouwens ook voor u en mij. Maar wat moet de Heere later zeggen? Israël, je bent een schaamteloze hoer geworden. Jullie zijn andere mannen nagelopen. En jullie hebben mijn verbond ontheiligd en verbroken. Lieve broeders en zussen, zou dit dan het einde zijn van Gods trouw aan Israël? Een vraag die Paulus ook stelt in de Romeinenbrief. Hij stelt de vraag, heeft God zijn volk verlaten? Heeft God zijn volk Israël verlaten? Gas de Galila, dat zij verre. Vers 35 en 37. Zolang de zon, zolang de maan, zolang de sterren aan de hemel staan, zo lang zal een volk Israël zijn dat afgezonderd is voor de Heere. Vers 36. De zon schijnt nog steeds, de maan, de sterren zijn nog steeds zichtbaar. Dus Israël is nog Gods volk, Gods oogappel. Maar inderdaad, Israël kon dat verbond niet houden. En dat is zichtbaar geworden door heel haar geschiedenis heen. Israël bakte er niets van. En soms zeggen mensen dat dus wel eens tegen mij van ja, kijk eens wat er daar gebeurt. Israël bakte er in het verleden ook niets van. Maar als Gods liefde voor ons af zou hangen van onze liefde ten opzichte van God. Lieve broeders en zusters, wat zou er dan over zijn? Als Israëls verleden, als Israëls toekomst af zou hangen van Israëls trouw ten aanzien van Israël, ten aanzien van de God van Israël, dan zou Israël inderdaad geen enkele toekomst hebben. Oh ja, dan is er best nog wel heel veel godsdienst in Israël. En we zijn er getuigen van hoe men zich probeert te houden aan alle overleveringen, alle geboden. En toch, om het even ouderwets te zeggen, die weg die is afgesneden. Voor Israël, maar ook voor u en mij. Voor een Jood en voor een niet-Jood geldt hetzelfde. Een ieder die het van de wet verwacht, van het volvoeren van de wet, hoe goed bedoeld ook, die zij vervloekt. Want, staat er, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dit verbond bij de Sinaï is door Israël verbroken. Maar, de Heere zegt, vers 31, zie er komen dagen dat ik een nieuw verbond zal sluiten met Israël. En wanneer is dat verbond ingegaan? De heiland zegt vlak voordat hij sterft aan het kruis en hij de beker opneemt. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten is. Dat nieuwe verbond is ingegaan toen hij het uitriep. Het is volbracht. En aan wie gaf hij deze beker? Aan Joodse mannen. 12 discipelen die symbool staan voor de 12 stammen van Israël. Het nieuwe verbond is ingegaan in Jeruzalem en betreft in eerste instantie ook Joodse mensen. Broeders en zusters, Jezus, hij is de inhoud van dat nieuwe verbond. Alle profeten wijzen op hem. We hebben er veel gesprek over met Joodse mensen. Dat alle feesten die er genoemd worden, alle profetieën, die gaan over de Messias van Israël. Al het bloed wat gevloeid heeft in het Oude Testament, al dat bloed wees op hem die bereid was om de prijs te betalen die wij niet konden betalen. Zoals het oude lied zegt, gij kunt zelf de tol niet betalen. Goud en zilver verliest daar haar kracht. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de heiland u wacht. Wij kunnen de prijs niet betalen. Dat kunnen we niet, maar dat hoeven we ook niet. Jezus heeft dat gedaan. Ik ben zo blij dat we ook deze boodschap van vrije genade mogen brengen aan Joodse mensen. Want zij waren en zij zijn Gods eerste adres. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 1, het evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Daarom zijn we zo blij dat u als gemeente met ons verbonden bent. Dat u ook daarin mag delen. Dat ook wij die boodschap daar kunnen brengen. Want heel vaak hebben we ook als kerk, als gemeente, die beloften die in de eerste plaats waren voor Israël, zo toegepast om onszelf. Ik dacht nog even aan het kerstevangelie uit het Lucas-evangelie. Ook daar gaat het weer zo vaak en zo duidelijk over Israël. Zacharias, hij zingt daarvan in Lucas. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, die naar zijn volk heeft omgezien. De oude Simeon, dat staat van hem, en hij verwachtte de vertroosting van Israël. De oude Anna, kerstevangelie, sprak over Jezus tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Gemeente, wat is een voorrecht wanneer we ook Joodse mensen mogen ontmoeten die deze Jezus hebben leren kennen. Het evangelie is inderdaad een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Want wat zijn nu die implicaties van dat verbond? Wel, vers 34 spreekt over de vergeving van zonde. Een tijdje geleden had Esther een gesprek met een Joods-orthodoxe man bij ons thuis. En ze vertelde dat we door het offer wat Jezus heeft gegeven er zeker van mogen zijn dat onze zonden vergeven zijn. En toen was hij stil en toen zei hij, dus als ik geloof dat Jezus de Messias is, dan mag ik er zeker van zijn dat mijn zonden vergeven zijn. Ja, dat is waar. En dat geldt ook voor u en mij. Als we onze handen gelegd hebben op het hoofd van het offerlam, dan worden die oude woorden van Psalm 103 ook waar. Zover het westen verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Onze zonde geworpen in de diepte van de zee. En hij gedenkt die zonde niet meer. Soms vraag ik me wel eens af, ook naar mezelf toe, of ik deze woorden werkelijk besef. Dat God mij in Christus de zonden vergeven heeft. En dat hij zelf, zoals er staat, dat hij mijn zonden niet meer gedenkt. Hij gedenkt mijn zonden en mijn ongerechtigheden niet meer. En er is nog iets. Het staat in vers 34. Dat zij dan God zullen kennen. En vers 33. Dat te maken heeft met de verandering van ons hart. Het christelijk geloof heeft niet in de eerste plaats te maken met de verandering van gedrag. Ja, dat ook. Maar het begint in onze gedachten, heeft te maken met wedergeboorte, met vernieuwing van ons denken. Het eeuwige leven, Johan, de Heer Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die u gezonden heeft. Hem kennen, Christus kennen, de Messias kennen, daar, broeders en zusters, gaat het om. En daarom kan Paulus ook zeggen, alles wat ik was in mijzelf, dat heb ik schade en drek geacht. Op z'n Hollands, alles wat ik was, is voor mij rotzooi geworden. En Paulus had wat om trots op te zijn. Hij zegt, ik ben besneden op de achtste dag. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben van de stam van Benjamin. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, was ik onberispelijk. Ik was op en top Jood. Maar, zegt hij, vergeleken met het kennen van mijn Messias, zijn al deze dingen niets. Oh, het is wel een rijk geheim, wanneer we dat kennen. Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding. En weet u, dat is ook de reden waarom we ons werk in Israël mogen en kunnen doen. Een keer laatste man tegenover ons huis in een synagoge, 1,50 meter, en hij kwam rechtstreeks op ons huis af. En dat was, dat was best wel heel bijzonder. En we raakten aan de praat. En hij zegt, ik ben het zat. Dus wij waren wat verschrikt. Hij zegt, al die religie, die godsdienst, die wetten, die regels. Hij zegt, wat is jullie geheim? Wat is jullie vrede? Waar halen jullie je vrede vandaan? En uiteraard konden we met hem spreken over de Messias, over zijn Messias. Onze Heer en Heiland. Toen zei hij, hij zegt, maar je weet hoe moeilijk dat is bij ons in het Jodendom. Want om te geloven dat er na Mozes een profeet was die nog belangrijker was, dat gaat er bij ons niet in. Maar ik zeg, maar Mozes zegt zelf, na mij komt iemand die groter is dan ik, hoor naar hem. En toen moest hij zeggen, ja, je hebt gelijk. Hij zei, maar dat moeten ze daar ook weten. In de synagoge geweest. Toen zei Esther zat toch nogal gebekt, om het zo te zeggen. Nou ja, als je hem uitnodigt, dan komt hij wel. Dus we wachten nog steeds op die uitnodiging. Maar dat is wat we hebben ontdekt. Ook de 3 weken voordat we naar Nederland toe kwamen. Dat er 3, 4 verschillende mensen, vreemde mensen bij ons thuis kwamen. En het vroegen, wat is nou toch jullie geheim? Wat is jullie vrede? Wel, onze vrede zijn niet het houden van de regeltjes en geboden. Natuurlijk houden we ons aan de geboden. Wij rijden nergens hard, althans dat proberen we. Nee, maar het gaat om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Weet u, met Jezus hebben we alles gewonnen. Maar zonder hem hebben we alles verloren. En weet u, dan mogen we wonderen zien gebeuren ook in het leven van Joodse mensen. U kent waarschijnlijk, als u onze nieuwsbrief leest, het verhaal van Shalom. Onze broeder die ook tot geloof is gekomen. Die ook ernstig ziek is. Een aantal weken geleden kwam die bij ons aan de deur. En snakkend naar de adem. Omdat de kanker zijn longen opvreet. En we zeiden vooraan hem, Shalom, hoe ga je daar nou mee om? Hoe kun je dit nu klein krijgen? En zo met een grote glimlach op zijn gezicht zei hij, weet je, op deze manier kan ik er in mijn orthodoxe familie getuige van zijn. Dat mijn Messias leeft. En wij staan daarbij en we kijken ernaar. Want wat moet je op die momenten zeggen? Maar hij begrijpt echt die woorden van Paulus. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En heel veel dingen begrijpen wij niet. In zijn leven niet. En misschien een heleboel dingen in uw leven begrijpt u ook niet. Psalm 42 zegt het ook, ik heb mijn tranen tot mijn spijzen dag en nacht. Het kan zijn dat u zich bevindt in een tranendal. En toch, lieve broeders, laat ons vasthouden aan het betrouwbare woord van God. Hij doet echt alle dingen medewerken ten goede. Ze zullen mij kennen, staat hier. Christus kennen en de kracht van zijn opstanding, te midden van ziekte, te midden van verdriet, te midden van onbeantwoorde vragen, te midden van strijd, te midden van moeite. Ja, wij geloven dat God kan genezen. God kan genezen binnen 1 seconde. Maar soms gaat het anders. Maar wij geloven in een God die bij ons is. Jezus heeft inderdaad gezegd, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En om dat te zien ook in Israël, hoe Joodse mensen dat steeds meer en meer gaan zien. Dat we, als we denken aan Jeremia 31, waar het gaat over het nieuwe verbond. Ik had regelmatig gesprekken met orthodoxe Joden. En die zeiden van ja, maar jullie hebben het Nieuwe Testament en wij hebben de Tenach, het Oude Testament. En dan wees ik hen vaak op dit gedeelte. Hier staat dat God sluit met jullie, met Israël, een nieuw testament. Niet met de kerk, niet met de christenheid. Ja, wij mogen erbij horen. Maar in de eerste plaats heeft God dit verbond gesloten met Israël. En wij als niet-Joden, wij mogen erbij horen. Wij horen niet in de zin van, ja, wij horen er ook maar bij. Nee, Paulus zegt, in Christus is er geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. En weet u, dat is zo mooi te zien. Ook nu in deze tijd in Israël is de situatie moeilijk. Ook, er zijn ook spanningen, ja, tussen Joodse gelovigen en Palestijnse gelovigen. Hoe moeten we ons opstellen in dit conflict? Maar om dan te zien dat ook deze mensen elkaar opzoeken. En dat ze beide zeggen, we weten het eigenlijk niet. Maar beide willen we knielen aan de voet van het kruis. En vragen aan jullie Messias, aan onze Heer en Heiland. Of hij ons wil leiden, ook in deze periode. En het is zo fijn om te horen dat er nu een Palestijnse voorganger was uit Bethlehem. Die naar de grens bij de Gazastrook ging. Om daar Joodse broeders en zusters op te zoeken. En Joodse voorgangers en broeders en zusters die op bezoek gingen bij Palestijnse of Arabische broeders en zusters. Ze zeggen, en toch, wij moeten hier in dit land een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Tot slot heeft dit verbond ook te maken met het herstel van het land Israël, vers 38 tot 40. Daar gaat het over de herbouw van Israël. En als u een beetje bekend bent met de profetieën, dan weet u dat grote gedeelten spreken over het fysieke herstel van Israël. En dat is in het verleden deels vervuld, maar daar mogen we ook nu iets van zien. Na 1948 werd Israël opgebouwd. Jeruzalem, Tiberias, Haifa, Beersheva, Dimona, de woestijn zal bloeien als een roos. En toch leeft Israël en ook het Midden-Oosten nog niet in een ideaal. De profeten voorzeggen dat er ook voor Israël nog een hele moeilijke, zware tijd aan zal breken. De profeet Zacharia zegt dat straks alle volken zich tegen Jeruzalem zullen keren. De Heer Jezus zegt dat er een verdrukking zal zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er nooit meer zal zijn. Broeders en zusters, dat is ook de waarheid. Dat is ook het profetisch woord dat spreekt over zware tijden die er nog aan zullen breken. Maar wat zegt de Heer Jezus? Wanneer jullie deze dingen zien geschieden, zo heft je hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. Ik spreek nogal mensen, broeders en zussen, die zeggen, ja, als het gaat over Israël, het Midden-Oosten, daar wordt het nooit wat. Ik denk dat we moeten zeggen dat het als christenen, als volgelingen van Jezus, dat dit onwaardig is om op deze manier te spreken. Ja, de tijd is moeilijk. Ja, de tijden zullen zwaarder worden. Maar Jezus zegt, hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. En weet u, ik ben er vast van overtuigd, u ook, dat God al zijn beloften zal gaan vervullen. Aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. Jeruzalem zal tot een lof op deze aarde worden. Kunt u het zich voorstellen? Ik niet. Jeruzalem tot een lof op deze aarde. Waarom geloof ik het? Omdat Gods woord het zegt. Als u de profeten nog nooit gelezen hebt, de kleine profeten, maar ook de grote profeten, ja, dan moet u dat echt eens gaan doen. En ik weet, soms zijn ze moeilijk om te lezen, moeilijk om te begrijpen. En er worden moeilijke dingen in gezegd. Maar ook wat een prachtige parels zijn er daarin te vinden. Voor ons persoonlijk leven, maar ook als het gaat voor onze toekomstvisie. De profeet Joël zegt, op die dag zal het gebeuren dat de bergen in Israël van jonge wijn zullen drijpen. De profeet Amos, op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. De bergen zullen druipen van jonge wijn. Die jonge wijn hebben we trouwens nu ook al in Jeruzalem en in Israël. En al de heuvels zullen ermee doordrenkt worden. Zij zullen de verwoeste plaatsen opbouwen. En het land zal weer bewoond worden. De Heer zegt, ik zal hen in het land planten. En zij zullen nooit meer worden weggerukt. Savanja, op die dag zal tegen Jeruzalem worden gezegd, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Er is hoop voor Israël. En er is hoop voor het Midden-Oosten. Jesaja zegt dat straks Assyrië samen met Egypte en Israël de Heere zullen dienen in het midden van dat stuk land. Kunt u het zich voorstellen? Turkije, Syrië, Jordanië, Irak, Iran. Zij zullen samen met Israël de Heere dienen. Op die plek waar vroeger het paradijs was. Irak, Iran. Waar nu die vreselijke dingen gebeuren. Ja, die plek zal weer een plek worden. Op de aarde waar de kennis van God zal zijn. De kennis van God staat er, zal de aarde bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En daarom is het zo belangrijk dat mensen nu al, Jood en niet-Jood, tot de erkenning van de waarheid komen. Dat zij de Heer Jezus gaan leren kennen als hun persoonlijke borg en zaligmaker. Want dan merken we nu dat te midden van het conflict in Israël en het Midden-Oosten er mensen zijn die in vrede, die in shalom met elkaar kunnen samenleven. Joden en Palestijnen samen, geknield aan de voet van het kruis, samen daar vergeving van zonde hebben ontvangen en samen leven vanuit de vreugde van de toekomst die er ook voor hen is weggelegd. Ja, en dan uiteindelijk zal het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neerdalen. En in die stad zullen wonen allen die zich in geloof en vertrouwen aan deze Joodse Messias, de Heer Jezus, hebben overgegeven. Wat een tijd zal dat zijn. We zien uit naar die heerlijke tijd die komt, dat we samen met Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Jeremia, Lucas, Paulus en met allen die ons in het geloof zijn voorgegaan, zullen staan rond de troon van het Lam. Wat een genade dat God ons en met Israël een nieuw verbond gesloten heeft. Dat nieuwe verbond, dat geeft uitzicht, dat geeft toekomst voor Israël en voor u en voor mij. Want dan wordt het straks echt waar, waar dat lied van zegt. In die heilige stad met de straten van goud vloeit de stroom van het levende water. Daar is wonderlijk licht, zoals nooit is aanschouwd. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Amen.